Colossense 2 vanaf vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met de besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uitrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar ten toon gesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover de lezing van Gods woord. Gods woord wordt opnieuw bediend uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Colossen. Vanmorgen de versen 4 en 5 van hoofdstuk 2. Vers 6 en 7 van hoofdstuk 2. We lezen deze versen voorafgaand aan de prediking. Colossense 2, vers 6 en 7. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging. Het thema dat we schrijven boven deze twee versen is het aannemen van Christus. Het aannemen van Christus. Dat kent drie kanten volgens deze twee versen. Dat betekent allereerst het erkennen van hem. Dat is vers 6. Het leven uit hem. Dat is vers 6b. Wandelt alzo in hem. En tenslotte het wortelen in hem, dat is vers 7. Dus het erkennen van hem, dat is vers 6a. Leven uit hem, 6b. En het wortelen in hem, dat is vers 7. We leven in een tijd, gemeente, waarin de brandende vraag vandaag de dag is, wat is nou waar? Wat is nu waar? Tot ongeveer 10 jaar geleden hadden de meesten van ons nog nooit gehoord van het woord fake. Fake nieuws. Zelfs onze kleine kinderen, zeker de kinderen die in groep 7 en 8 zitten, gebruiken dat woord op dit moment ook al. Dat is fake. Dat is niet waar. Dat is niet echt. Het geeft de tijd aan waarin wij zitten. Zo zou je tenminste denken. Ieder heeft vandaag zijn eigen waarheid. En iedereen heeft wel de waarheid aan zijn kant. Het ligt er net aan hoe je het ziet. En of je hem of haar ook gelooft, op zijn blauwe ogen. Er komt nog eens een keer bij, gemeenten, en dat zullen de meesten onder ons ook nog eens een keer herkennen, dat de macht op dit terrein van social media enorm is. Gemanipuleerde filmpjes, die iets voor waar voorspiegelen, maar achteraf blijkt het dat het in elkaar geknutseld is. En mensen op het verkeerde been zijn gezet. Soms is dat humoristisch, maar soms kan het ook helemaal verkeerd uitpakken. Dat mensen een filmpje gaan geloven die in elkaar is geknutseld, terwijl het niet waar blijkt te zijn. Maar wel door dat filmpje worden aangezet tot agressiviteit, tot haat, tot aanslagen. Het is ook de tijd waarin Paulus leeft. Natuurlijk was er in de tijd van Paulus geen internet en social media en bestonden nog geen filmpjes. Maar zeker het gebied waarin de gemeente van Kolosse ligt, stond erom bekend dat ieder zijn eigen waarheid had. Ieder zijn eigen mening. Je merkt dat trouwens ook dat Paulus daar uitstekend van op de hoogte is van de situatie waarin deze gemeente verkeert. Vers 4 bijvoorbeeld, kijk je maar even met mij mee, steekt hij direct daarop in. Dit zeg ik, opdat niemand u verleide met beweegredenen die een schijn hebben, die fake zijn. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, maar verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. En direct na ons vers, vers 8, komt Paulus daar opnieuw op terug en hij zegt dan, zie toe dat niemand u als een rover voeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar God. En wat dan opvalt, als je dat dan zo leest, is dat Paulus het niet eens concreet maakt, wat hij precies daarmee bedoelt. Gaat het om een bijzondere leer, een bijzondere opvatting, een bijzondere dwaling in de gemeente van Kolosse? Nee, met deze paar woorden zet Paulus de hele situatie van die gemeente neer. Ieder had daar zijn eigen waarheid. Zoveel mensen, zoveel zinnen. En wat opvalt was dat in deze omgeving ieder zijn eigen waarheid ook met verf en met kracht verdedigt. Alsof dat de waarheid, de enige waarheid is. Die je moest geloven. Nou, de tijd waarin wij zitten, wat is nou waar? En de vraag waar onze jongeren ook mee worstelen, wat is nu waarheid? Het was dus ook de tijd van Paulus. Misschien ook maar even heel nuchter de opmerking van morgen. Er is dus wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Sinds Genesis 3 is dat de vraag. Wat is waar? Is het ook dat? Klopt het eigenlijk wel? Ik geef u natuurlijk direct gewonnen, gemeente, en ik geef u direct ook gelijk dat het vandaag de dag wel veel intenser naar ons toe komt. Wanneer vandaag iemand wat roept aan de andere kant van de wereld en heeft daarvoor een platform op internet, is het binnen 5 minuten verspreid over de wereld. En hoewel ik het zelf niet heb, en ik hoop jij ook niet, is de macht van TikTok en Instagram wat dat betreft ongelooflijk. Alleen dat is al een reden om het direct van je mobiel te verwijderen. Het is complete onzin. Ik denk dat je je tijd wat beter kan besteden. Je leven is maar heel kort. En in deze wereld waarin Paulus dus leeft, en trouwens ook zijn mede-collega Epaphras, voorganger van Kolosse, klinkt het evangelie. Midden in die verwarrende tijd, wat is nu waar? Wie heeft gelijk? Wat klopt wel en wat klopt niet? Klinkt het woord van God. En weer maak ik maar even een hele nuchtere opmerking, gemeente. Ook wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Of dat je nu in de eerste eeuw leeft, of in 2026, het woord van God klinkt altijd in verwarrende omstandigheden. En heeft altijd te kampen met leugen, misleiding en bedrog. Maar je kan je voorstellen, als je dan leeft in de gemeente van Kolossen, en daar hoef je trouwens niet zo heel veel verbeelding voor te hebben, ook onze kattengezanten worstelen met die vraag. Ook in het achterliggende seizoen kreeg ik regelmatig de vraag vanuit verschillende vroeggroepen. Ja, maar dominee, wat is nou waar? Of dat de jongere in alle eerlijkheid zegt, ja, u kan dat wel zeggen. Maar wie zegt dat u gelijk heeft? Dat snap ik. Zo'n opmerking. Dat is ook helemaal niet raar, zo'n opmerking. Want achter die vraag klinkt het verlangen naar echtheid. Wat is nou echt waar? Wel, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de persoon die het zegt. Wie zegt het? Dat is ook de tweede vraag die wij stellen. Als iemand iets vertelt, alsof het de waarheid is, dan vragen we meteen, wie heeft het je gezegd? Niet wat zijn de feiten? Kan ik het controleren? Maar wie zegt het? En daar steekt Paulus in ons vers ook op in, gemeente. Laten we de versen heel rustig langslopen. Zo op het eerste gezicht kan ik me goed voorstellen dat u bij uzelf dacht, wat zijn dit volle zinnen? En daarom nemen we vanmorgen ook rustig de tijd om er doorheen te gaan. Paulus maakt heel duidelijk in vers 6 dat het staat of valt met de persoon in de eerste plaats. Of we wel of niet het aanvaarden als waarheid. Wat is waar? Hij zegt, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Aannemen niet in de zin, zoals ik bijvoorbeeld Moleusje even aan iemand kan aanreiken. En de ander neemt het dan aan, pakt het aan en neemt het tot zich. Nee, Paulus bedoelt met deze uitdrukking, gelijk gij Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, erkent. Christus Jezus hebt erkend als de Heere. Dat Hij de Heere is. Kyrios. De Heerser. Koning. Machtshebbende. Het gaat dus niet in de eerste plaats, zo wil Paulus zo sterk benadrukken, op wat is aannemen? Een vraag waar wij ook heel erg mee kunnen worstelen, zeker als het gaat om het persoonlijk leren kennen van de Heere. Hoe leer ik dan de Heere Jezus Christus aannemen? Hoe moet ik dat doen als ik het geloof mis? Als ik de Heere nog niet ken, mag ik hem wel zomaar aannemen? Wat gebeurt er dan in iemands leven voordat hij of zij Christus mag aannemen? Nee, Paulus wil de aandacht verleggen niet van naar ons hart, maar naar Hem, Christus Jezus. Daar moet dus een streepje onder gezet worden vanmorgen in alle voorzichtigheid. Niet onder aannemen, hoe moet ik Hem aannemen, maar wie mag ik aannemen? En daar wil ik even bij stilstaan, gemeente. Ongemerkt en onbewust, en ik merkte dat bij mezelf ook in de voorbereiding voor die preek, kunnen wij de belangrijkste stap overslaan. Door onszelf eerst maar eens de vraag te stellen, waarom zou Christus aangenomen willen worden? Niet waarom mag ik hem aannemen, en hoe neem ik hem aan? Maar waarom wil Hij aangenomen worden? Christus, Jezus. Apostel Paulus zegt in deze brief, in Hem woont de volheid van God lichamelijk. Wie Hem ziet, ziet God. Want Hij, zoals Paulus dat beschrijft in hoofdstuk 2 en 1, het beeld van God is. Wie Hem aanneemt, neemt God aan. Waarom zou God in Christus door u, jou en mij aangenomen willen worden? Bij het stellen van die vraag, gemeente, kantelt het in het persoonlijk geestelijk leven. Kant het van de vraag waarom mag ik hem aannemen, naar de vraag waarom zou hij mij willen aannemen. En op dat kantelpunt scharniert het ware geloof. Dat geloof denkt, spreekt, handelt, bidt, roept, smeekt vanuit God. Hij wil aangenomen worden. Omdat God in Christus dat wil. En daarom benadrukt Paulus ook heel sterk, kijkt u met me mee naar dit vers, de namen van de Heer Jezus. Er staat allereerst Christus Jezus. En die eerste naam, Christus Jezus, benadrukt heel sterk in deze brief dat Jezus betrouwbaar is. Hij is immers de beloofde Christus. De Christus, de Schrift. En hoe is die belofte in de loop van de eeuwen zo vaak betwist, bevraagd? Zijn er zoveel pogingen gedaan om die belofte eronder uit te halen? Dat begon, zoals ik net in het begin van de preek al zei, in Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft? Toen de Heere tegenover die vertwijfeling, tegenover dat ongeloof, de belofte van de Messias plaatste. Ik zal vijandschap zetten. Was op dat moment de strijd losgebarst. De eeuwen door, tot en met de geboorte van de zaligmaker, is alles op alles gezet. Zowel door mensen als ook door de vorst der duisternis. Om de kracht van die belofte, om de betrouwbaarheid van die belofte eronder uit te maken. Om God ongeloofwaardig te maken. Nu, zegt Paulus, wie is hij? Jezus. Zijn betrouwbaarheid is bevestigd. Hij heet Christus, Jezus. In zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven en in zijn opstanding heeft hij de betrouwbaarheid en waarheid van de drie enige God bevestigd. Heer is niet alleen zijn woord nagekomen in de komst en de gave van zijn zoon, in het lijden en sterven van de zaligmaker, maar heeft zo ook de leugen ontmaskerd, spottelijk gemaakt, aan het kruis genageld. Heeft over alle machten en overheden getriomfeerd, vers 15 van dit hoofdstuk. En zo de waarheid van zijn belofte bevestigd en verankerd in het sterven en in het opstaan van zijn zoon. In hem zijn al die beloften van God ja en amen. Wij hoeven de zaligmaker, als ik die uitdrukking nog één keer mag gebruiken, niet te vertrouwen op grond van blauwe ogen. Dan blijft het vaag. De zaligmaker wil geloofd worden op grond van de feiten. De heilsfeiten. Van kribbe, kruis, graf en opstanding. Wie in Christus gelooft, mag gaan geloven. Hoeft niet alleen te zien in zijn ogen. Maar mag ook kijken naar doorboorde handen. Als bewijstekenen. Dat hij betrouwbaar is. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. Wel, zegt Paulus. Hem aannemen tot Heer. Gelijk gij dan Christus Jezus. Letterlijk vertaald nu. Tot de Heer. Tot de Kyrios. Tot de Koning der Koningen. Tot hem die over alle terreinen van het leven alle macht en zeggenschap heeft. En hier op dit moment, gemeente, wil ik aan het einde van dit eerste punt twee toepassingen maken. Het aannemen van de Heer Jezus Christus begint met het onvoorwaardelijk capituleren voor hem. Het geloof neemt Christus aan op zijn voorwaarden. En wat is zijn voorwaarde? Hij wil niets anders dan uw hele leven. Heel uw hart. Al uw verlangens. Al uw begeerten. Al uw gedachten. Het minder neemt hij niet genoegen. Het geloof knielt voor koning Jezus. En aanvaardt hem als de koning over het leven. Het geloof erkent het gezag van Christus Jezus. En zijn gezag is gefundeerd in de betrouwbaarheid van God. Het geloof aanvaardt de leer van Christus. Omdat hij het is die het zegt. Met macht en met majesteit komt alle tot mij. Vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. Nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Het geloof aanvaardt Jezus leer die zegt, gij moet wederom geboren worden. Dan plaatst het geloof geen vragen bij, geen ja maar het beaamt. gaat Jezus leren. De tweede toepassing, op dit punt gaan de wegen uiteen tussen het zaligmakende geloof en het schijngeloof. Op het punt van Jezus' koningschap. Het nabijkomend werk, schijngeloof, wil wel Christus voor de vergeving van de zonde. Als het maar niet hoeft te breken met de zonde. Ik herhaal het nog één keer. Het nabijkomend geloof wil wel Christus voor de vergeving van de zonde, als het maar niet hoeft te breken met de zonde. Daarom begint het nabijkomend geloof ook altijd te spreken over vergeving, zonder te spreken over bekering. Daarom spreekt het nabijkomend geloof ook altijd over het reinigende bloed van Christus, die de gevolgen en de smet van de zonde wegneemt. Maar hoor je het nabijkomend werk nooit spreken over de worsteling met Christus bloed, om de verlangens en de begeerte naar die zonde uit te blussen. Daarom ziet het nabijkomend werk wel op Jezus, die bereid is om de zonde te willen vergeven, maar spreekt het nooit over Jezus, die mijn vlees kruisigt, mijn verlangens ontmaskert, mij confronteert met mijn verdorven bestaan en me zo brengt in de nood om me onvoorwaardelijk over te geven aan Christus' wil. Wel een Christus die priester wil zijn, maar geen Christus die koning wil zijn. Toets jezelf daar vanmorgen nou eens aan. En als dat woord van vanmorgen je leven ontmaskert, dat je het uiteindelijk maar gebouwd hebt op een half evangelie, vlucht dan tot Christus Jezus. Beleid je zonde. Breek met dit leven. En vraag of hij als de grote koning van hemel en aarde je hart ontmaskert, zodat je capituleert, je onvoorwaardelijk overgeeft aan hem. Stop eerst met te spreken over vergeving. En begin met te bidden om bekering. Tweede punt. Ik zit nu in vers 6b. Kijkt u even met me mee. Gelijk dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Dat is vreemd, gemeente. We kunnen wandelen met iemand. Je kan wandelen achter iemand. Je kan lopen voor iemand. Maar we kunnen niet wandelen in iemand. Ik moet een voorbeeld gebruiken om uit te leggen wat Paulus hiermee beoogt met deze uitdrukking. En ik gebruik maar een heel alledaags voorbeeld. Het gebeurde mij regelmatig als ik bij u op kennismakingsbezoek was en ik vroeg zo langs de neus weg, wat voor werk doet u eigenlijk? Dat je de opmerking kreeg, nou dominee, ik werk in de montage. En als je dan niet uit deze streek komt, dan heb je daar totaal geen idee bij wat die uitdrukking bedoelt. Ik werk in de montage. En dan vroeg ik, in de montage? Het eerste idee wat ik daarbij kreeg was, nou, was een automonteur, hè, montage. Maar dat bleek uiteindelijk toch iets heel anders te zijn. Waarom zeggen we die uitdrukking? En als ik even kijk naar mijn eigen verleden, als aan iemand aan mij zou gevraagd hebben, wat doe je naast je studie? Dan had ik gezegd, ik werk in de vis. Zo bekostig ik het gezin en de studie. Maar in die uitdrukking, ik werk in de vis, klinkt niet alleen door dat je werkt in de vis, dat je zo laat begint en je maakt dan in dit geval vis schoon in een palingrokerij en je verzorgt dat en je maakt dat schoon en je werkt daar. Nee, in die uitdrukking klinkt in dit geval ook een hele cultuur mee. cultuur van de vis. Waar het niet alleen zoals in het werk in de montage hard werken was, maar waar je ook je eigen cultuur had met vaktermen. Als ik dat even mag duidelijk maken, gemeente, ook voor onze kinderen, zodat ze erbij kunnen blijven. Wij gebruikten in de vis ook de uitdrukking, we gaan grommen. Nou, ik weet zeker dat het gros van de gemeente nu niet weet wat ik bedoel, ik ga grommen. Dat betekent vis schoonmaken. Dat maakt een knarsend geluid, een grommend geluid. Zo zullen bij u op het werk in de montage ook van die uitdrukkingen worden gebruikt waar de goede gemeente geen idee van heeft wat dat betekent. U heeft dus uw eigen taal, uw eigen gewoonte, uw eigen regels. Nou, dat bedoelt Paulus hier met de uitdrukking wandelen in hem. Dat betekent leven in de wereld van hem. Leven in de wereld van hem. Van wie? Van Christus Jezus. En dat is niet zomaar een opmerking die Paulus hier maakt. Die uitdrukking in hem is een belangrijke uitdrukking. Het is als het ware de gouden draad door die hele brief. Het zet in, ik blader even terug met u naar hoofdstuk 1 vers 2. Waar Paulus dan meteen noemt. Hij valt met de deur in huis. De geheiligd en gelovige broeders in Christus. Die te Kolossen zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wandelen in hem. Dat betekent leven uit hem. Leven met hem. Je leven bepaald worden door hem. En dat lag in het eertijds van de gemeente van Kolossen heel anders. Toen leefden ze namelijk op een hele andere manier in het leven en stonden ze ook heel anders in het leven. Paulus benoemt dat ook, vers 13, hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergeven. Hij plaatst die twee dus tegenover elkaar. Of wandelen in hem, leven in hem, of dood zijn in zonde en misdaden. Dat betekent wandelen in de zonde en misdaden. Het is het een of het ander. In Christus wandelen of in de dood wandelen. In Christus leven of in de dood leven. Het is het een of het ander, gemeente. Het verschil tussen het leven en de dood wordt gemaakt door het aannemen van Christus Jezus. Ons leven begint dus niet op neutraal terrein. Waardoor wij in de loop van de jaar op enig moment erachter komen, ik moet nu een keus maken. Tussen dood of leven. Nee, ik denk even aan de catechismespreek van vanmiddag. Door onze val in Adam begint ons leven in de dood. Zonder God, hoop, troost, verwachting. Zonder Christus. Zonder toekomst. Je leven wordt ook bepaald door de dood. Dat klinkt heel zwaar. Er is niemand die je dwingt om te zondigen. Wat doe je zelf? Toch? Denk even terug aan de momenten van afgelopen week. Toen je alleen was. Boog je toen je knieën? Dat je de Heere wilde liefhebben? Of vulde je je tijd anders in? Was dat nou een leven met de Heer? Tere, verborgen omgang met God? Toen je even alles kon laten liggen voor wat het was. Je gezin. Je werk. Je studie. En tegen jezelf zei: gelukkig, ik kan het nu afronden. En nu kan ik mijn hart helemaal overgeven aan Jezus Christus. Want Hij is het doel waarvoor ik leef. Er was niemand bij, toch, op dat moment? Dat was jouw keus. Nu, dat is leven uit de dood. Want als ik dan vanmorgen met jou, en ik sta niet boven jou vanmorgen helemaal niet, als ik jou vanmorgen met jou, en ook even terugkijkend naar mijn eigen leven, nu de balans opmaak, en we staan aan het begin van een nieuwe week, welke tijd ging dan op aan het leven met Christus? Ook gewoon in je bezigheden, in je werk. Dat je dat in afhankelijkheid van de Heer. Had je hem in alles nodig? Voor je kinderen, je gezin. Ook om je zorgen, je vragen, je verdriet en je pijn alleen met hem te delen. Of, en daar hebben we gelukkig tegenwoordig de technische middelen voor, toch? Als je even je schermtijd bekijkt. Ging de tijd op aan niets. Want dat is de dood. Niets. En daarom gebruikt Paulus ook dat woord wandelen. Wie dood is, komt niet vooruit. Dan staat je leven stil. Maar wie in Christus is, komt wel vooruit. Die heeft toekomst. En reist naar Gods troon. Ziet u hoe arm iemand is als hij Christus niet heeft? En wat voor inhoud je leven krijgt wanneer je in hem wandelt. Dat is niet alleen een rijk leven, gemeente, dat is ook een leven met koers. Kijkt u maar even met me mee naar het verband. Daar staat: gelijk gij dan Christus tot de Heer hebt aangenomen. Dat betekent dat hij dus koning is. Dat hij dus ook mijn leven leidt en regeert. Dat hij mij bijstaat in alle moeilijke omstandigheden. En die zijn er ook onder ons. Die dat misschien in de achterliggende week ook mochten ondervinden. Dat terwijl voor jouw gevoel je leven alleen maar omtuind werd door onmogelijkheden, barrières, en je nergens meer een gat doorzag, waardoor je verder kon gaan, en misschien ook gaf dat worsteling aan Gods genade troon. Heere, ik heb maar één verlangen in mijn hart, namelijk dat is u ook op de plaats waar u mij gesteld hebt te mogen dienen. Bleek hij de Heere te zijn, die er boven staat, die het overziet, die bewees dat het geen loze woorden zijn die hij sprak toen hij afscheid nam van zijn discipelen. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aard. Maar in die algemene woorden, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aard, ook persoonlijk toespitste op je leven. Waardoor met eerbied gesproken, als ik die uitdrukking eens mag gebruiken, de Heer in de achterliggende week in een hele concrete situatie maatwerk leverde. Waardoor hij alleen maar verwondering schiep in je hart, toch? Toen het voor jezelf onmogelijk begon te worden. Bewees hij er boven te staan. Schiep hij in onze onmogelijkheden, in de weg van zijn almacht en leiding, verwondering. Door een deur te openen. Maar was hij ook degene die je kracht gaf om tegen die inwonende zonde te strijden? Toen je dat verlangen voelde bovenkomen, waardoor je weer geprikkeld werd. En je niets anders meer kon en wilde doen, dan maar heel eenvoudig je handen vouwen en te belijden naar de Heere: Heere, ik kan er niet tegen op. U die het zegt in deze brief aan de gemeente van Colossense. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Nou, daar wil ik wel een selectie van maken om leden te doden. Maar geef dat die verlangens naar die ene zonde alsjeblieft in leven blijven, toch? Zo geraffineerd zijn we soms. Maar dat hij bewees de Kyrios te zijn. Die alles opeist. Duidelijk maakt dat het wandelen met hem een volkomen overgave betekent aan hem. Maak er een stap naar het derde punt, gemeente. Kijkt u even met me mee naar de brief. Er staat, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Paulus legt in dit vers, vers 7 uit, wat hij precies voor ogen heeft met het wandelen in hem. Het spitst dat uit, als ik even met u de tekst op de voet volg, in drie momenten. Het eerste beeld dat hij gebruikt is dan het wortelen. Dat betekent het wandelen in hem. Het tweede is het opgebouwd worden in hem. En het derde is het bevestigd in het geloof. Ik wil even heel rustig deze drie momenten met u nalopen. Wandelen in Christus betekent dus allereerst wortelen in hem. Afgelopen zondag, gemeente, moest ik volgen in de gemeente van Ridderkerk. In de steltevormde gemeente. We waren dus in de nabijheid van onze kinderen. En we bleven die zondag over bij onze kinderen en kleinkinderen. Vandaar dat u ook ons gezin mist. Nu wil het zo zijn dat een van onze kinderen, vader en moeder van onze kleinkinderen, ook een kleine groentetuin hebben aangelegd. En een van onze kleinkinderen, hij is 5 jaar oud, kwam vol trots vertellen dat er in de groentetuin al wat begon te groeien. En hij wilde het ook bewijzen. En voordat we het goed en wel beseften, we konden hem tegenhouden, tenminste in ieder geval ik, wilde hij even laten zien dat de wortels ook gegroeid waren door die eruit te trekken. Nou, dat zal niet alleen bij hem en bij u wel eens overkomen zijn, dat komt wel vaker voor dat kleine kinderen in hun enthousiasme vader of moeder of opa of oma of iemand anders gaan helpen in de groentetuin. En het zo controleren of het goed gaat. En je weet op het moment, als dat eruit wordt gehaald, dat het einde kan zijn van zo'n plantje. Een plantje is totaal afhankelijk van de grond waarin het groeit, ontkiemt en gevoed wordt. Dat is dus de eerste reden waar Paulus dat woord voor wortelig voor gebruikt. Wandelen in hem betekent totaal afhankelijk zijn van hem. Haal je een gelovige uit Christus, als ik dat beeld even mag gebruiken, gemeente, dan sterft hij. Met dat ik dat zeg, gemeente, gaat er in mijn hart een gebed naar boven. Ik hoop ook bij u, Heere, alstublieft, bewaar me in u. Toch. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt Christus. En als ik eerlijk naar mezelf kijk, en doet u dat ook even naar uzelf, dan ben ik zo vaak behept met de gedachte dat ik nog zoveel zonder Christus wel kan doen. Hier in dit vers snijdt Paulus in één keer radicaal die gedachte af. Geworteld in hem. Hij alleen is ons leven. Hij alleen vervult ons leven. En hij alleen is het doel van ons leven. Christus Jezus, die ons leven is, zegt Paulus in een van onze brieven. Maar dan mogen we het beeld ook omdraaien, gemeente. Wie in Christus geworteld is, leeft vanuit een rijke voedingsbodem. Alles wat deze zaligmaker heeft verworven, in zijn leven, in zijn gehoorzaamheid, in zijn lijden, in zijn sterf, in zijn opstanding, ligt open voor elk kind van de Heere dat door het geloof gaat wortelen in Jezus Christus. Het ligt niet aan de grond dat er weinig vruchten zijn in uw en mijn leven. Het ligt aan het verlangen om steeds meer en meer geworteld te zijn in hem. Kijk, en dan pas komt het tweede beeld. Kijkt u even met me mee naar de tekst. Opgebouwd worden in hem. Met opgebouwd worden in hem, dat klinkt vanmorgen niet eens triomfalistisch in door, in de zin van dan word je steeds meer en steeds rijker en steeds hoger. Nee, Paulus gebruikt het beeld van het fundament. Dat fundament is het geworteld zijn in hem en van daaruit groeit dus die stevigheid om opgebouwd te worden in hem. Of zoals de zaligmaker dat zelf op enig moment uitlegt, wanneer hij de leer van het koninkrijk der hemel heeft uitgelegd in de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7... De leer die begint met de woorden, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen, geworteld in hem, vrucht dragen vanuit hem. En stap voor stap die leer heeft uitgelegd, maakt de Heer Jezus aan het slot van zijn preek in die bergreden toepassing. Door die gelijkenis te vertellen van de wijze en de dwaze bouw. En twee mensen die aan het huis gaan bouwen, je ziet ze als het ware hard aan het werk. En als je toevalligerwijs even langskomt lopen, je ziet die beide mensen daar aan het metselen, de kozijnen erin zetten en het dak opleggen, dan maakt het niet eens zoveel verschil. In sommige wijken, ook hier in Renswoude, heb je wel eens van die vrijstaande woningen die naast elkaar staan en hetzelfde woontype. Misschien dat hier en daar het dakkapelletje net wat anders is geplaatst. Maar, zegt de Heer Jezus, op het moment dat die storm eraan komt, die wind tegen dat huis gaat beuken, en die zwaartestromen door de straten gaan spoelen, zie je het verschil wel. Dat ene huis is op het fundament gebouwd. Wat is dan dat fundament? Dat is hij die mijn woord hoort. Dat deed de buurman ook. Die hoorde het ook en daarom ging hij ook bouwen. En doet. En dat deed die buurman niet. Hij ging wel bouwen, maar hij deed niet wat Christus zei. Wat zei Christus? Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zij fundeerden hun huis niet op hem. Jezus Christus, de Heere, de Kyrios. Daarom had hun leven geen fundament. Wortelde het ook niet in hem. Werd het weggespoeld door hem. Opgebouwd in hem. Hij is toch ons leven. Of niet? Hij is toch onze hoop. Of niet? Hij is toch onze enige troost. Of niet? Met hem verkeer ik toch dagelijks. Of niet? Hij is toch mijn vreugde. Of niet? Opgebouwd in hem. Of een prachtig huis hebben, ogenschijnlijk, maar wel zonder hem. Wat geeft dat? Dan worden mensen opgebouwd in zichzelf. En dan is jouw fundament jouw bekering, je fundament is dan je avondpasgang, je fundament kan je ambt zijn, je fundament kan je mooie leven zijn, je fundament kan je tekstje zijn, je fundament kan, maak er maar wat van. Maar wat je ervan maakt, het staat in de plaats van hem. McChay maakt ergens in zijn preken de opmerking, hij zegt er zijn mensen in het midden van de gemeente van Dundee die van hun avondpasgang Christus hebben gemaakt. En als ik dat zeg, gemeente, dan kijk ik niet naar u. Dan kijk ik eerst naar mezelf en doe dat ook even. En we leven langzaam en zeker weer toe naar de avondmaalzondag. Is dat nou om opgebouwd te worden in hem? Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Is dat nou vanwege zijn koningschap? Heer, ik lig zo vaak in de strijd eronder. En ik kom zo vaak door eigen schuld. Of heb je het avondmaal nodig om weer met een schone lei te kunnen beginnen? Nou, we zijn weer aan het avondmaal geweest, is allemaal weer koek en ei, vergeving gekregen en we gaan nu gewoon weer verder. Opgebouwd in hem. En dan staat het tenslotte, kijkt u met me mee, bevestigd in het geloof. Voor dat woord bevestigen, en daar zien we ook een beetje de moeite om woorden te kunnen vertalen op een treffende wijze, en ook in onze Nederlandse taal staat een vreemd woord. Het staat eigenlijk verzekerd in het geloof. Een verzekering, een garantie. Zoals je dat wel eens krijgt, hè? Je hebt iets heel duurs gekocht. En dan wordt dan beloofd dat dat dure apparaat het doet als je thuis komt. Wel, je stopt de sticker in het stopcontact, je zet het apparaat aan, maar taal nog teek. Je leest de gebruiksaanwijzing nog eens goed door, je probeert van alles en nog wat, maar er komt geen beweging, geen geluid in. En op een gegeven moment kom je tot de conclusie, zou het misschien niet kapot zijn? Is er niet wat misgegaan in de fabriek? En met die doos in je hand kom je terug in de winkel, je zet dat op de toonbank en het eerste wat de verkoper aan je vraagt, mag ik de kassabon even zien? Dat is het garantiebewijs. Nou, dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. En dan staat er, bevestigd zijnde in mij. Gelukkig niet. In mijn geloof. Daar staat bevestigd zijnde in het geloof. Ik denk dat op dit punt behoorlijk wat vragen cirkelen ook onder ons. Dus het gaat om de zekerheid van het geloof. Wat is nou de oorzaak van die verwarring ook onder ons? En ik schaam me direct daarnaast. Ook mijn hart is zo vaak verward. Dat ik ervan uit moet gaan dat mijn geloof zeker moet zijn. Maar in Gods woord staat het geloof. Niet mijn geloof, het geloof. Als ik dat voorbeeld even mag aanhouden, gemeente, van dat dure apparaat dat u gekocht heeft en waar helemaal geen geluid in kwam, en toen ging u terug naar die winkel. En u stond daar bij de toonbank. Die verkoper vroeg aan u, mag ik de kassabon even van u, want dat is het garantiebewijs. Dat u zei van, ja wacht even, die heb ik thuis klaar, heb ik trouwens ook niet nodig. Ik heb zoveel verstand van dit apparaat, ik ben erachter gekomen dat het gewoon niet klopt. Ik geef hem. Nou, u kunt dan praten als brugman. Maar de verkoper, als hij op zijn plek is, zal zeggen, meneer, alles goed en wel. Maar ik wil maar één ding. Ik wil het bewijs dat dit apparaat door u hier is gekocht. En dat bewijs heeft u toch, als het goed is, van ons gekregen. Zie je die beweging? Van ons gekregen. Dat haal je dus niet uit je binnenzak, je kennis. Nee, een gelovige heeft in zichzelf helemaal niets. Dan alleen maar zichzelf. Als het geloof wordt beoefend, dan vertrouwt het geloof niet meer op zichzelf. Dan is er een gezond wantrouwen aan eigen hart en gevoel. Dan moet het geloof hebben van wat overhandigd is. Het geloof. En dat is in de brief van Paulus een ander woord voor het evangelie of de leer van Jezus Christus. In hem. En in de belofte van het evangelie ligt dus de zekerheid. En dan zien we dat hier in deze verse gemeente de cirkel weer rond is. Daar begon vers 6 toch mee. Christus Jezus aangenomen tot Here. Of zoals we dat zongen met de woorden van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Here. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Kom, aangevochten ziel. Stop met redeneren achter de toonbank op de markt van vrije genade. Stop met het tevoorschijn halen van al je teksten en bevindingen. Een lege hand mag omhoog. En vanmorgen vanuit de prediking van het evangelie is hier Jezus Christus de Here, die op grond van zijn werk in de belofte van het evangelie tot u en tot jou wil zeggen. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom getrokken met koorden van goede tierenheid. Opdat gij uit het rijk van de macht van de duisternis door mij overgeplant in het rijk van het licht, de grote deugden van God zou verkondigen. Kijk, in hem ligt die bron, die overvloed geeft om God in Christus te danken voor wie hij is. Amen.